Voordat we beginnen met de podcast, hebben we een bericht voor jullie van Knaak.
Knaak had die roze boxen voor ons geleverd.
Knaak geeft exclusieve dagelijkse kortingen aan studenten door heel Nederland. Meer informatie over Knaak vind je op hun website.
En dan is het nu tijd voor de aflevering. Hallo, ik ben Jebbes. Ik ben nu tweedejaars criminologie student op het Erasmus. En daarnaast doe ik ook filosofie bachelor voor de gezelligheid.
Ja, en ik ben Aniek. Ik heb hiervoor pedagogische wetenschappen gestudeerd. En nu zit ik ook in tweede jaar criminologie. En deze aflevering zijn wij jullie hosts.
Wij gaan zo dadelijk in gesprek met Piet Broenland over de verslavingszorg in Nederland. Piet is ervaringsdeskundige met een specialisatie verslaving, detentie en herstel.
Na een jarenlange verslaving heeft hij zijn leven omgekeerd. Ondertussen heeft Piet ook een eigen counselingbedrijf gericht op het herstel van verslaving.
Hartelijk welkom, Piet. We hebben je nu al kort geïntroduceerd. Zou je jezelf nog wat meer kunnen voorstellen?
Ja, dankjewel. Uiteraard eerst bedankt dat jullie mij hebben uitgenodigd. Inderdaad, zoals je zei, mijn naam is Piet Broenland. Ik ben 49. Ik woon momenteel in Den Haag samen met mijn vriendin. En ik heb daarvoor jarenlang in Amsterdam gewoond. Misschien kan je het een klein beetje horen aan mijn accent. En naast mijn bedrijf inderdaad werk ik in de zorg. Ik ben projectmedewerker forensische zorg bij HVO Querido, een zorginstelling in Amsterdam. En daar ben ik mede verantwoordelijk voor het trainen van mijn collega's op het gebied van forensische zorg. En met mijn bedrijfje IKK Counseling doe ik nog veel meer dan alleen maar counseling. Onder andere dit soort dingen.
Leuk.
Ja. Maar wel druk, denk ik.
Heel druk.
Ja.
Te druk.
Ja. Oké. Dan laten we gewoon beginnen met het begin, denk ik. Zou je ons in het kort kunnen vertellen hoe de eerste 13 jaar van je leven waren?
Ja. Ik ben geboren in Soest, een klein dorpje tussen Hilversum en Amersfoort. En om eigenlijk met de deur in huis te vallen, mijn biologische vader heeft mij en mijn moeder verlaten toen ik 1 jaar oud was. En toen ik 3 was, kreeg ik daarvoor een stiefvader in plaats. Een bijzondere man die nog steeds heden ten dagen met mijn moeder is getrouwd, meer dan 40 jaar. Ik ben heel blij met hem, omdat ik hem als vader zie. Mm-hmm. Ja, de basisschoolperiode was eigenlijk zo dat ik veelal ben opgevoed door mijn oma, omdat mijn beide ouders werkten. Ze hadden wat financiële problematiek uit voorgaande huwelijken. En daardoor bleef ik tussen de middag en na school en vaak ook de weekenden bij mijn oma. Mijn oma heeft mij eigenlijk opgevoed, een hele liefdevolle vrouw. Maar zij stelde geen grenzen. En dat is voor, als kind is dat heel leuk. Maar in je volwassen leven kom je dat dan ook wel weer tegen. Een bepaalde mate van grenzeloosheid. En zij vertelde ook niks aan mijn ouders over het gedrag wat ik liet zien. Dus ik kon alles doen en laten wat ik wilde bij haar. Ja. En dus dat was eigenlijk op zich wel een hele normale tijd. Wat later, toen ik 1 jaar of 8 was, is mijn stiefzus, dus de dochter van mijn stiefvader, die met mijn moeder is getrouwd toen ik 3 was, bij ons ook het gezin ingekomen. Dus toen had ik in 1 keer 2 zussen in plaats van 1. En dat was op zich prima. Het heeft mij aan praktische zaken nooit iets ontbroken, zeg maar. Ik had een dak boven mijn hoofd, kleding, voedsel. Alleen ja, de relatie met mijn ouders die liep wel wat schade op in de zin van hechting. Omdat ik dus veel bij mijn oma was, werd ik dan 's avonds opgehaald en lag ik 1 uur later in mijn bed. Dus die relatie met voornamelijk dan ook mijn moeder en mijn stiefvader, die ontwikkelde zich niet echt. Wat ik later in mijn leven ook wel heb teruggekregen, zeg maar. Maar daar kom ik misschien straks nog op. Ja.
Wat mij opviel was dat u zelf al had over uw gedrag bij de oma thuis in ieder geval. Hoe zou je dit gedrag kunnen omschrijven? Hoe was u als kind een beetje?
Ja, ik was toch wel een beetje een ander kind dan andere kinderen. Juist door ook geen echte grenzen gesteld te krijgen, zocht ik ze heel erg op. En vertoonde ik ook gedrag wat toch volgens normale mensen niet normaal is. Ik ben bijvoorbeeld ooit door de politie van de snelweg afgehaald, omdat ik samen met een vriendje naar Utrecht ging om daar zijn moeder te bezoeken. Ik heb inderdaad ook dingen in de fik gestoken of de buitenkant van het huis geschilderd. Ik heb over auto's heen gelopen inderdaad. Dus het was niet normaal gedrag. Maar ik weet niet precies. Tenminste, zelf zou je zeggen, een zucht naar aandacht, een zucht naar erkenning, een zucht naar gezien worden, maar dan op een negatieve manier.
Ja. En denkt u ook dat dat een soort voorbode was voor het criminele gedrag later, zeg maar?
Ja, dat durf ik niet zo één op één op elkaar te leggen. Uiteraard is het een indicatie van dat er iets niet helemaal goed gaat. Voor mezelf kan ik het alleen maar zien als dat ik op zoek was naar contact, naar verbinding. Voornamelijk met mijn ouders. Om op die manier toch wel een bepaalde mate van aandacht te krijgen. Kijk, mijn twee zussen die gingen heel goed. VWO, ateneum, alles erop en eraan. En ik was een ander soort kind. Ik had een ander soort aandacht nodig. Een ander soort begeleiding, ondersteuning. Ik was heel erg zoekende als kind. Ik voelde heel veel onwetendheid. Ook over die situatie met mijn biologische vader die weg was. Want het was wel zo dat mijn stiefvader was er. Maar ook de vader van mijn halfzus. Dus mijn andere zus had ook een andere vader. Zij is ook ouder als ik. Dus ik was heel erg onwetend van hoe zit dat dan. En ik snapte die verhoudingen ook niet. Er werd bij ons thuis ook niet echt gesproken over emoties of gevoelens. Van hé, wat doet het met je? Wat voel je? Ben je boos? Ben je verdrietig? Ben je wat? Dat was er eigenlijk niet. En dat deed mijn oma ook niet echt. Dus op die manier was ik heel erg zoekende naar mezelf. Naar mijn eigen identiteit. Naar bevestiging. Naar aandacht. Ja, en ik denk wel dat of tenminste, ik denk dat was niet op de normale manier, zeg maar. Ik had ook niet geleerd om me uit te spreken of mijn gevoel uit te spreken. Dus dat was wel, het was een hele gekke tijd, heb ik het ervaren. Ja.
Oké.
Nou, naast de criminele gedragingen die zich later voorgingen doen, bent u natuurlijk ook verslaafd geweest. Mm-hmm. Nu heeft u nu al een paar dingen opgenoemd, maar wat heeft volgens u voornamelijk geleid tot deze verslaving?
Nou ja, als ik terugkijk op de allereerste keer dat ik überhaupt drugs gebruikte. Kijk, ik rookte al wel voor mijn 13e, want bij ons thuis werd er gerookt door mijn zussen. Mijn moeder, sigaretten stonden op tafel. Het was heel makkelijk om daar 1 of 2 sigaretten uit te halen en dan in de badkamer bij het raampje stiekem een sigaretje te roken. Maar de allereerste keer dat ik drugs gebruikte was op het schoolplein. Ik zat inmiddels op de middelbare school, was een jaar of 13. En merkte eigenlijk dat ik op zoek was naar verbinding, naar contact, naar gezien worden, ergens bij horen. En dat deed ik op de verkeerde plek, want ik zocht de jongens op die ik stoer vond. En dat waren de jongens die scootertjes, brommetjes, vriendinnetjes hadden, toffe Nike's, weet ik veel wat. En die bloden ook. Dus om aansluiting te vinden of om die verbinding te vinden, dacht ik dat het ook een goed idee was om een jointje te roken. En dat was toen ik 13 was. En toen ik dat eigenlijk proefde, ben ik daar vervolgens ook niet mee gestopt. Want het gaf een zodanig prettig gevoel dat ik eigenlijk dat elke dag wilde ervaren.
Ja, precies. Dus als ik het goed begrijp, was het voornamelijk vanuit de omgeving dat u ermee begon. Maar dat misschien wat het u bracht een soort van ervoor zorgde dat u ervoor bleef?
Ja, want dat gebrek aan verbinding, contact, warmte of wat ik toen ook miste, dat ervaarde ik wel in het contact met deze jongens, maar voornamelijk ook in het drugsgebruik zelf. Het gevoel wat cannabis mij toen gaf was rust, niet hoeven nadenken, in het moment zelf zijn, creativiteit. Maar ook een gebrek, of tenminste niet een gebrek aan, maar het niet hoeven nadenken over emoties of gevoelens of op die manier ook verdoven in een andere wereld zijn. Dus daar had ik heel erg behoefte aan, ja.
Ja, ik vind het wel heel knap, want u kan heel goed beschrijven wat u vroeger heeft gemist en mm-hmm. waarom u op zoek ging naar die dingen en mm-hmm. hoe die verslaving zo misschien daaruit voort is gekomen, zeg maar.
Ja, nou ja, ik ben inmiddels bijna 50, dus dan mag je ook wel een beetje terugkijken op je leven. Ik heb verschillende studies, cursussen, trainingen gevolgd over hoe verslaving zich manifesteert en hoe het zich ontwikkelt en wat eraan ten grondslag ligt. En een belangrijke reden is denk ik ook een genetisch component. Mijn biologische vader is ook overleden aan zijn verslaving. Hij heeft een treetje gemist, is van de trap gevallen en helaas overleden. Dus ja, ik heb wat kennis opgedaan om te kunnen achterhalen, plus niet geheel onbelangrijk, is de weg die ik heb afgelegd in herstel. Ik ben nu bijna 16 jaar middelenvrij. En daar in het zelfhulpprogramma wat ik volg, daar zit ook een soort van stappenwerk. Waarbij je ook terugkijkt op verschillende onderdelen van je verslaving. Dus ik heb het helemaal kunnen uitpluizen.
Ja, precies.
Ik vind het overigens onwijs knap dat u 16 jaar al vrij bent. Dat is echt een prestatie.
Ja, dankjewel.
Nou, misschien om het een soort van te vieren, toch nog daar toch eventjes over hebben.
Ja.
Want ja, we zijn toch nog wel benieuwd naar hoe uw periode in het leven was terwijl u verslaafd was, hoe u dat ervaarde.
Ja, ja. Nou ja, vanaf dat eerste jointje op dat schoolplein tot, nou ja, 20 jaar later, dus van mijn 13e tot mijn 33e ben ik verslaafd geweest, actief verslaafd, noemen we dat ook wel eens. Mijn verslaving is nu in remissie, ik ben nog steeds verslavingsgevoelig. Dus wat dat betreft kan ik ook niet één keertje meer een jointje roken, een biertje drinken of whatever. Dat is ook een keuze inmiddels, toen niet. Maar vanaf dat jointje op dat schoolplein is het, ja, zeg maar, op zoek gegaan naar heftigere middelen, zwaardere middelen, nog gekkere situaties. En dat leidde tot ecstasy en speed. En dat was in die begintijd van die gabberhouse, zeg maar, dat ik echt 3-4 nachten met mijn hoofd in de boksen, vol op de pillen en de speed, ja, uit mijn plaat aan het gaan was. En toen ook al wel snoof, cocaïne snoof. En uiteindelijk, dat duurde tot mijn 17. En toen kwam ik op een afterparty na zo'n weekend, kwam ik in aanraking met crack cocaïne. En toen ik dat proefde, was het eigenlijk helemaal het hek van de dam. Daarvoor zaten al onhanteerbare periodes. Maar die crack, ja, dat was wel echt funest. Dat is echt een heel naar middel. Een heel krachtig middel. Dat ervoor zorgde dat ik nog 17 jaar lang daarna hetzelfde rondje heb gelopen om hetzelfde gevoel te ervaren. En ik kan je vertellen dat ik daar echt mijn best voor heb gedaan. Maar het eigenlijk niet is gelukt.
Ja, het is toch wel absurd dat zo'n middel dat gewoon helemaal kan.
Ja, ja. Nou ja, crack is dan een andere vorm. Je hebt snuifcocaïne en gekookte cocaïne en dat rook je. En als je realiseert dat één trekje 10 euro kost, en als je dan de hele dag door 24 uur per dag alleen maar daarmee bezig bent, dan kost dat heel veel geld. Maar het is een heel... Ik kan het namelijk ook niet omschrijven. Vanochtend ben ik bij een workshop heb ik gegeven aan jongvolwassenen, ook over middelen. En daar beschreef ik eigenlijk dat op het moment dat ik in actieve verslaving in gebruik zit, dat je kan Miss World tegenover mij zetten, de mooiste vrouw op aarde. En dan zal ik toch altijd kiezen voor de drugs. Dus zoveel impact, zo'n bepaald gevoel. En ook alles wat ik daarvoor heb gedaan is ook gewoon, ja, eigenlijk best wel... Dat liep echt de spuigaten uit. De waanzin, de gekte, alles moest ervoor wijken. En dat is echt wel de kracht van verslaving, maar ook van het middel.
Ja, want je bent soort van steeds op zoek naar iets meer of zo. Steeds meer dat gevoel. Alleen, wat voor gevoel is dat dan?
Ja,
dat is heel moeilijk om voor te stellen of zo.
Nou, en het is ook heel moeilijk om het te omschrijven. Omdat het enige wat ik erover kan zeggen is dat het een soort van explosie in je hoofd veroorzaakt. Waardoor eigenlijk alle soort van emoties worden uitgeschakeld. Gevoelens worden verdoofd. Het een bepaalde roes geeft die met niks te vergelijken is. Niet met ecstasy, niet met speed, niet met cocaïne, snuiven of met alcohol of wiet. Het is een hele, ja, rare gewaarwording. Je denkt alsof je in een andere wereld leeft. Er gaat een gevoel door je lichaam wat je een soort van ook buiten jezelf plaatst. Maar op een hele gekke manier. Ja, het is echt heel moeilijk. Ik kan moeilijk zeggen, je moet het eens proberen, want dat is niet de bedoeling. Maar het is een hele bizarre ervaring. En zeker de eerste keer, maar ook de keren daarna wel. Want ik heb echt wel geprobeerd om dat gevoel te evenaren. Het is met geen pen te beschrijven. Tenminste, dat kan ik echt niet. Nee.
Maar ik vind toch wel dat het een soort van duidelijk is wat voor impact het kan hebben.
Ja.
Maar ja, ik kan me voorstellen dat het gebruik van zulke heftige middelen best wel voor wat u eerder ook wel heeft opgenoemd, een waas kan zorgen. Dat hij niet echt helemaal in de gaten heeft wat er verder nou precies gaande is. Hoe heeft u dit ervaren buiten het wat de middelen je brachten in het moment zelf, maar gewoon die periode van het gebruiken?
Ja, het werd eigenlijk van kwaad tot erger. De kracht van het middel, de hoeveelheid geld, wat het kost, de dingen die ik ervoor heb gedaan. Kijk, ik omschrijf mijn verslaving wel eens als een bokswedstrijd met Mike Tyson. En dan is Mike Tyson dus symbolisch mijn verslaving. Toen ik 13 was, was het nog leuk, tussen haakjes. En bokste ik 12 rondjes met Mike Tyson, symbolisch voor mijn verslaving. En verloor ik het op punten van de jury. zeg maar, die gaf de punten aan Mike. Aan het einde van mijn verslaving, toen ik echt dakloos, niet meer wassend, niet meer etend, 20 kilo lichter als dat ik nu was, stelend, rovend, zelfs stigmatiserend over de wallen in Amsterdam liep, toen was het echt niet meer leuk. Toen was het eigenlijk dat ik de ring instapte met Mike Tyson, mijn verslaving, dat ik een linkerhoek kreeg en de ring weer uitvloog. En dan is het gewoon niet meer leuk. Dan is het alleen maar overleven, alleen maar gebruiken, alles doen om in je gebruik te voorzien. Totaal, ja, verzwolgen in die verslaving, op straat, dakloos. Het was echt best wel triest. Mensen stonden ook echt op in de metro omdat ik stonk. Ik douchte niet meer, ik at niet meer. Alleen kleine slokjes water om in mijn leven te voorzien, zeg maar. Ja, en ik viel, ja, wat ik zeg, kilo's per dag. Nou ja, per dag is misschien wat overleven, maar ik zag er echt slecht uit. Mensen herkenden me niet meer. En dat is echt wel, ik verdoofde ook niet, hè. Dus stel dat je 2 dagen crack rookt, dat sommige verslaafde mensen die drugsverslaafd zijn, dat dan dempen met heroïne of iets dergelijks om weer een beetje bij te komen. Ja, dat deed ik niet. Ik ging maar door en ik ging maar door. Ja, het hield gewoon niet op totdat ik werd gestopt door politie of justitie.
Ja. Ja, en u zegt, ik was dakloos en ik had eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Hoe kwam u dan toch aan geld voor de drugs, zeg maar?
Nou ja, de dingen die ik heb gedaan om in mijn verslaving te voorzien, die zijn heel, heel veelzijdig. Ik bedoel, ik deed in principe alles om aan geld te komen. Ik heb 1 ding niet gedaan, is dat mijn eigen lichaam heb ik niet verkocht, zeg maar, om aan drugs te komen. Maar ik heb nagenoeg wel bijna alle andere dingen gedaan om aan drugs te komen. Voornamelijk het plegen van strafbare feiten. Dus inbraken, straatroven, opiumwet, bankfraude, identiteitsfraude. Een overval op mijn 17e. En voornamelijk de laatste paar jaren nadat het steeds slechter ging met mij, zorgde dat er ook voor dat ik eigenlijk nergens meer toe in staat was dan alleen maar bij de Albert Heijn 20 pakken koffie pikken en die vervolgens aan een café op de Nieuwmarkt verkopen. En daar 2 tientjes voor krijgen en gelijk drugs halen. En vervolgens na dat roken van die 2 tientjes drugs weer opnieuw een supermarkt of een winkel opzoeken om weer te stelen. En dat gewoon 18, 12 keer per dag. Ja.
Jeetje.
Ja, het hield gewoon niet op. Het stopt gewoon niet. Drugsgebruik op dat niveau, in die mate, met dat middel stopt gewoon niet.
Nee, daar kan ik me wel voorstellen. Of iets bij voorstellen, in ieder geval in de manier hoe je dat ons vertelt.
Ja.
U zei het al wat eerder, dat eigenlijk het punt dat het misschien wel moest stoppen was wanneer u werd opgepakt. Ja. U bent ook opgepakt en heb je de ISD-maatregel gekregen.
Ja.
Hoe kijk je daarop terug?
Nee, in totaal heb ik ongeveer 10 jaar in verschillende straffen in Nederland gedetineerd gezeten. Van korte straffen van 2 weken tot langere straffen tot 2, 3 jaar. En uiteindelijk ook een ISD-maatregel gekregen. Dat staat voor inrichtingstelselmatig daders. Oftewel, ja, mensen die toch veelvuldig strafbare feiten plegen. Veelal die ook een verslavingsproblematiek ervaren. En daar was ik er één van. En die maatregel heeft een tweeledig doel. 1, om de maatschappij te ontlasten van de overlast die ik ook veroorzaakte. En 2, om zorg te bieden om het leven wat ik leidde ook te veranderen. En de maatregel is in 2004 ontstaan of opgezet door de heer Teven. En ik zat in 2006, kreeg ik hem opgelegd. Ik was de tweede lichting, geloof ik. En ik heb er toen de tijd, misschien hoor je, ik praat vrij makkelijk, maar ik heb er toen de tijd bij de rechtbank ook 1 jaar af weten te praten. Ik zei tegen mevrouw de rechter van, hey, ik kan mijn leven ook in 1 jaar omdraaien. Nou ja, goed, dat bleek niet helemaal waar te zijn, want daarna is het nog een keer fout gegaan. Maar ik heb de maatregel niet ervaren als iets wat mij heeft geholpen. Niet de maatregel aan zich, wel 2 mensen die in de maatregel een rol hebben gespeeld in mijn herstel. En de maatregel, we zijn nu 20 jaar verder, 2024. De maatregel bestaat 20 jaar. En een jaar geleden heb ik als ervaringsdeskundige ook in Zaanstad op de ISD-maatregel of afdeling rondgelopen. En daar zag ik eigenlijk, tot mijn verbazing, dat er niet heel gek veel veranderd was in die 20 jaar. En het zijn ook politieke keuzes geweest om de ISD-maatregel onder het gevangeniswezen te hangen en niet onder Forso DJI, de zorghoek van het gevangeniswezen. En dat verdienen deze jongens, meiden, vrouwen wel. Maar dat gebeurt gewoon niet. En inmiddels gelukkig, mede ook door een rapport van het WODC over de ISD-maatregel, onbenut potentieel heet dat, is er wel wat gaande. Er zijn er werkgroepen opgericht waar ik ook bij betrokken ben, gelukkig, om wel die zorgkant te verbeteren. Maar niet alleen de zorgkant, ook de manier van bejegening, het leefklimaat, good lives model, risicotaxatie-instrumenten worden allemaal naar gekeken om dat in betere banen te leiden. Dus er wordt op de achtergrond aan gewerkt. En ik mag gelukkig in Zeist, in JC Zeist, Justitiecomplex Zeist, ook een herstelgroep faciliteren voor de mannen die een ISD-maatregel opgelegd hebben gekregen. Dus de maatregel zelf heeft mij niet gek veel geholpen, ook omdat het een jaar was, wellicht. Maar wel twee individuen. En volgens mij komen we daar straks op van wat was dan de ommekeer. Ik weet niet of dat nu al...
Ja, ik vind, daar wilde ik inderdaad naar vragen. Ja. Welke twee personen dan? En wat hebben zij betekend?
Ja, die waren erg belangrijk. Eén was een dominee in de Havenstraat. Ik had toen nog geen ISD-maatregel opgelegd gekregen, maar ik zat pre-ISD in mijn voorarrest. Het zat er wel aan te komen. En deze dominee die... deed iets anders, want je moet je voorstellen, of tenminste, je moet helemaal niet. Je kan je misschien voorstellen dat al die jaren op straat, al die veroordelingen, al dat gevangenis, in een gevangenis zitten, dat doet iets met je. En het oordeel wat mensen hebben over verslaafden, die worden weggezet als junk, of als dakloos, of als ja, je bent een dief, of je bent een gedetineerde, je bent eigenlijk niks waard. Het stigma ook wat in het gevangeniswezen zelf heerst. Hey Piet, ben je er weer? Heb je geen ruggengraat? Kan je nou echt niks? Kan je niet eens buiten blijven? Wat is er toch mis met jou? Dat soort uitspraken krijg je regelmatig naar je hoofd geslingerd. Maar deze dominee, die deed dus iets anders. Die benaderde mij op een menswaardige, gelijkwaardige, compassievolle manier. En dat zorgde ervoor dat ik ook ging nadenken over... Want hij vroeg ook van, ja, weet je, wat heb je nou nodig om je leven anders in te richten? En ik dacht toen heel praktisch van, oké, ik heb een baan nodig en een huis. En baan om mijn huur te betalen. En dan moet ik een opleiding volgen of een diploma hebben. Dus ik zei tegen hem van, ja, ik ben ooit begonnen met een SPW 4, MBO zorgopleiding. En die wil ik wel graag afronden, want dan kan ik inderdaad een baan vinden, kan ik geld vinden, dan kan ik een huis huren. En toen heeft hij mij geholpen met een opleiding, een zelfstudie van de NHA. En zat ik op mijn cel te studeren. En dat huiswerk stuurde ik op en dan kreeg ik goede cijfers terug. En dat gevoel van, hey, ik kan echt wel iets, ik ben niet achterlijk, ik ben niet dom, ik kan heus wel wat. Als ik niet gebruik, kan ik mijn brein, mijn hersenen gewoon gebruiken. Gaf mij ook weer moed en vertrouwen. Maar hij deed ook nog iets. Hij liet mij een fotootje zien, of hij gaf mij een fotootje van zijn kleinzoon. Die was 4 en die is helaas nooit 5 geworden omdat hij ziek was. En hij deelde zijn verdriet met mij. En na al die jaren van afgestomd zijn in de maatschappij, je afgestomd voelen, jezelf ook niks meer waard vinden, dat zelfstigma wat enorm gegroeid was, mezelf een waardeloze nietsnut vinden. Het gevoel wat hij mij gaf door zijn emotie met mij te delen, gaf mij het gevoel dat ik weer mens was. En dat ik er wel bij hoorde. En dat hij mij vertrouwde met zijn emoties. En dat deed iets met mij. Dat wakkerde bij mij iets aan. En dat fotootje staat nu nog 16 jaar later bij mij thuis op een altaartje naast Boeddha beeldjes. Omdat het mij elke dag doet herinneren van waar ik vandaan kom. En dat ik eigenlijk ook in mijn werk die dominee wil zijn. Die mensen gelijkwaardig en menswaardig behandelt en ziet. Want ik heb ook ervaringen gehad dat... Of de reclassering, of mijn case manager in de ISD, of de rechter. Dat ze gewoon op een bepaalde manier toch op je neerkijken. En dat is niet altijd bewust, maar dat kan ook zijn vanuit diagnose, of vanuit gedrag, of vanuit een bepaalde het pleeg van een strafbaar feit. Dat ze de mens eigenlijk niet meer voorop stellen, maar alleen kijken naar datgene wat iemand laat zien. Of iemand zijn ziektebeeld, of whatever. En ja, daar strijd ik voor, want uiteindelijk is iedereen in de basis gewoon mens en kan je op een bepaalde manier gedragen. En dat kan goed of fout zijn, daar kan je iets van vinden, dat snap ik. Maar op het moment dat je de mens overslaat, dan wordt het een heel moeilijk verhaal om iemand ook te raken of iemand te bewegen tot verandering.
Ja. Heel mooi.
Ja.
Ja, voordat we misschien doorvragen naar de tweede persoon die u heeft geholpen, ben ik toch nog heel even benieuwd over het stukje dat u die diagnostering heel erg ervaren hebt en ook hoe mensen u misschien hebben gelabeld tijdens deze periode. Ja. Wat voor invloed heeft dat? Wat voor invloed had dat? En wat moet ik me daarbij voorstellen bij het labelen?
Nou ja, goede vraag. Want uiteindelijk heeft dat het zelfstigma eigenlijk bevorderd. Dus het idee wat ik al over mijzelf had en het gevoel wat ik over mezelf had, werd daardoor eigenlijk alleen maar een soort van bevestigd. Want je, ja, ik weet niet welke diagnoses ik allemaal heb gehad, maar het ging van borderline tot antisociale persoonlijkheidsstoornis, tot narcisme, tot weet ik veel wat. En sommigen zullen echt wel kenmerken, of ik zal echt wel kenmerken hebben van sommige van zulke diagnoses. Maar ook heel veel van die diagnoses kwam voor uit het gedrag wat ik vertoonde vanuit die verslavingsproblematiek. Dus het bevestigde het zelfstigma. En ik denk dat je daar heel erg voor moet oppassen. Dat je mensen niet inderdaad constant maar labels opplakt waar ze zich vervolgens ook naar gaan gedragen. En dat is wel een gevolg van. Dus daarom pleit ik altijd voor eerst de mens, dan het gedrag en dan een eventuele diagnose. Omdat je daardoor mensen ook gewoon wegzet in een bepaalde hoek waar ze, als ze daar de middelen of de kracht of whatever niet voor hebben, ook niet meer uitkomen. Dus dan wordt het een soort van self-fulfilling prophecy, zeg maar.
Ja, precies. Ja, dat vind ik wel mooi uitgelegd. Misschien wilt u verder vertellen over de tweede persoon die u heeft geholpen in uw ommekeer.
Ook niet geheel onbelangrijk. Dat was een ervaringsdeskundige die op de ISD-afdeling elke donderdagavond kwam tijdens het recreatiemoment. En hij bracht altijd koffie en koek mee. En voornamelijk die koek was voor mij de reden om daarbij te gaan zitten. Want door mijn crackverslaving had ik altijd, als ik vast zat, een enorme behoefte aan suiker. En die kon ik daar bevredigen, die behoefte, zeg maar, in die gespreksgroep. Of eigenlijk was het niet eens een gespreksgroep. Hij kwam gewoon voor ons om met ons in gesprek te gaan. En hij vertelde dat hij dezelfde ervaringen had als mij, als ons. Dat hij verslaafd was geweest, dat hij in Amerika in de gevangenis had gezeten. Maar dat hij daar een manier voor had gevonden om daar uit te komen en uit te blijven. En hij vertelde dat hij deelnam aan zelfhulpgroepen. En ik dacht bij mezelf, ja, weet je, dat zou voor jou wel gelden. Maar ik was alle hoop en vertrouwen in mezelf echt kwijtgeraakt. En ik had niet de hoop dat het mij nog zou kunnen lukken om clean te worden. Ik dacht echt dat ik zou gaan sterven aan mijn verslaving. En dat het gewoon niet een lang leven beschonden was op de manier zoals ik dat deed. Maar hij kreeg het voor elkaar om mij en twee anderen mee te nemen naar een bijeenkomst buiten de inrichting. Dat was bij de nonnen op de Wallen. Die bijeenkomst bestaat nu niet meer, maar die was er toen wel. En dat was voor mij eigenlijk een heel gek iets. Want die 17 jaar lang van die crackverslaving heb ik eigenlijk voornamelijk op de Wallen in Amsterdam, in de Red Light District, zeg maar, onderhouden. Door middel van toeristen beroven of nepdrugs verkopen. Of mijn gestolen spullen aan sekswerkers of dealers te verkopen. Maar toen kwam ik daar dus clean vanuit de gevangenis. Want ik gebruikte niet in de ISD-maatregel. Op een bijeenkomst waar heel veel mensen zaten die hun herstel deelden. Die vertelden dat ze clean waren en dat ze een nieuwe manier van leven hadden gevonden. En toen geloofde ik het nog steeds niet echt. Maar ik zag daar één iemand die ik kende uit het verleden. En die zei van, ja, weet je, ik ben wel echt 2 of 3 jaar clean. Ik zeg, hé, maar hoe dan? En ja, dit programma is echt daar de basis voor. Dus toen ben ik na mijn ISD-maatregel in een safehouse traject terechtgekomen van die ervaringsdeskundige. Want die had een safehouse in Amsterdam-Noord. En daar is eigenlijk mijn herstel begonnen. Want ik ben ook een dagbehandeling gaan volgen op die 12 stappen, op die Minnesota manier. Ik ben naar bijeenkomsten blijven gaan. En ik doe dat nu 16 jaar later nog steeds. 1 keer, 2 keer in de week. En dat is wel echt voor mij ook inmiddels, vanaf het begin af aan de basis van mijn herstel. Niet meer gebruikt, nieuwe manier van leven gevonden. Omdat het programma zodanig goed in elkaar steekt. Ja, dat ik daar enorm fan van ben geworden. Ja.
Is dat dan ook de reden dat u er nu nog steeds naartoe gaat?
Ja, als onderhoud.
Ja.
Als ik het niet doe en ik zou een paar weken, maanden niet gaan, dan gaat mijn hoofd mij vertellen dat het misschien wel weer goed is om vanavond een whisky te drinken. En dat dat lukt. En dat ik dat ook vol kan houden. En het zal ook 1 keer goed gaan, misschien 2 keer goed gaan. Maar over 1 of 3 lig ik kotsend in de kroeg, ga ik cocaïne halen en gebeuren er allerlei gekke andere dingen. Omdat ik gewoon eigenlijk niet 1 keer meer kan gebruiken. Of tenminste, het zal wel lukken 1 keer, maar ik wil dat risico gewoon niet nemen. Omdat het verleden gewoon heeft uitgewezen dat dat voor mij niet werkt. En dan, anders kom ik weer in die bokswedstrijd met Mike Tyson terecht.
Ja. Ik vind het wel heel sterk dat de deur zo makkelijk over kan praten. Terwijl het best wel natuurlijk eigenlijk heel heftig is om voor ons tenminste, voor mij in ieder geval, dat te beseffen dat het gewoon zo snel weer kan gaan.
Erg lief van je. Voor mij is het geen opgave of... Kijk, en het stigma op verslaving is nog steeds heel groot. En daarom doe ik juist ook dit soort dingen. Omdat ik eigenlijk in het praktijk waar ik werk, op scholen waar ik kom, in het gevangeniswezen waar ik kom, bij overheidsinstanties waar ik kom, bij politici waar ik kom, er zit altijd een bepaalde mening op. Ja, dan moet je het maar niet doen. En het is een keuze. En je moet je gewoon stoppen als je wil stoppen. Zo werkt het voor sommigen van ons niet. En juist die mensen, die hebben de juiste zorg nodig om hiermee te leren omgaan. En luister, ik ben ook geen absolute... niemand hoeft voor mij abstinent te zijn. Dat is niet in het programma is dat niet zozeer een voorwaarde. Als je het verlangen hebt om abstinent te zijn, mag je gewoon bij ons deelnemen en doen. Je mag dus ook nog gebruiken. Maar kijk, harm reduction in de verslavingszorg is ook al een verbetering van de situatie van het individu. Als je de gezondheidsschade en de maatschappelijke schade kan beperken, is dat al ook een vorm van herstel. Dus die harm reduction beweging, daar ben ik ook een enorme voorstander van. Want alleen maar repressie helpt absoluut niet. En mensen opsluiten ook niet.
En merkt u op de dag van vandaag nog steeds, zeg maar, lichamelijke gevolgen van het gebruik?
Nee, niet zozeer lichamelijk, alhoewel mijn tanden slecht waren. En ik heb inmiddels hier aan de bovenkant 4, of eigenlijk 2 implantaten, zijn 4 tanden. En dat is wel een gevolg geweest van mijn gebruik, een slecht gebit. Ik mis alle kiezen ook, omdat dat toch ook door gebruik kwam. Slechte hygiëne, dat soort dingen, slecht onderhoud. Dus eigenlijk is dat de enige concrete schade die ik tot op heden heb ervaren van die jaren van gebruik. Plus, dat is ook lichamelijk, maar ook in het brein, is dat mijn geheugen ook wel een beetje is aangetast. Ja.
Oké. Okay.
Misschien weer terugkomen tot wat gezelliger onderwerp.
Ja hoor.
Maar,
ik ben niet alles kwijt, hè?
Gelukkig. Ik vind het heel mooi dat, dat iemand die zelf al ervaring heeft gehad in verslaving vervolgens u heeft geholpen en dat u nu hetzelfde doet voor anderen.
Juist.
Dat vind ik echt heel iets, echt onwijs mooi. Mm-hmm. Kunt u iets vertellen over hoe u uw ervaringen deelt met degene die je nu wilt helpen?
Ja, het is wel mooi dat je dat zegt, hè? Dat je die combinatie ziet van ik ben geholpen en ik wil dat ook weer doorgeven. Dat is ook onderdeel van die zelfhulpgroepen. Dat is de laatste stap eigenlijk van de 12. Waarin wij eigenlijk zeggen van wat wij vrijelijk hebben gekregen van anderen, willen wij ook doorgeven weer aan anderen die daar hulp bij nodig hebben en dat ook willen accepteren. Het zelfhulpprogramma bestaat al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Het helpt miljoenen mensen op aarde. Maar wat ik daarin doe is dat ik naast mijn baan als projectmedewerker forensische zorg bij HVO Querido, waar ik ook mijn ervaringsdeskundigheid inzet, van cliënten stromen bij ons in met een forensische titel. Krijgen ze de juiste ondersteuning? Ik geef trainingen. Ik ga ook 1-op-1 wel eens in gesprek met onze bewoners. Ik ben dan weliswaar geen begeleider meer, maar ik probeer toch dat contact te maken. Maar voornamelijk met IKK Counseling, mijn bedrijf, probeer ik dat eigenlijk altijd te doen. Ik doe 1-op-1 counseling sessies met mensen die verslavingsproblematiek ervaren. Ik ben daarin gecertificeerd. En daarbij help ik het individu. Maar wat ik ook probeer is om juist op beleidsniveau invloed uit te oefenen om andere keuzes te maken. Of om in ieder geval destigmatiserend te werken of mensen echt op de juiste manier te ondersteunen. En ik merk dat dat nog wel een uitdaging is, maar ik merk ook steeds meer dat organisaties daar wel voor openstaan. Ik las vorige week een onderzoek van de reclassering dat zij ook een onderzoek hebben gedaan naar de inzet van ervaringsdeskundigen in het contact met mensen die tot een verplicht contact met de reclassering zijn veroordeeld. En dat ze daar hele goede resultaten uit hebben gezien, omdat je gewoon merkt dat, en dat gold ook voor mij, als er iemand tegenover mij zit met dezelfde ervaringen als die ik heb, dan is het toch makkelijker om erkenning en herkenning te vinden in het verhaal van een ander. En als hij dan ook nog vertelt dat hij iets heeft gevonden of iets doet wat hem of haar helpt om daaruit te blijven, dan neem ik dat makkelijker aan. En daarbij doe ik niks af aan de professional, want ook hij of zij kan aansluiten op de juiste manier bij de desbetreffende persoon. Maar ervaringskennis is naast theoretische kennis en wetenschappelijke kennis eigenlijk de derde kennisbron geworden. En steeds meer organisaties, of dat nou wat ik zeg de reclassering is, of DJI ook. Zij kijken daar ook naar. Dat werkt eigenlijk het beste. En je ziet dat de ervaringsdeskundigheid steeds meer in opkomst komt. En je ziet gewoon echt dat het een toegevoegde waarde heeft. En ja, ik doe dat op zoveel plekken. Dat is niet alleen. Ik heb ook best wel een ego, dus ik vind het ook gewoon leuk om te doen. En uitdagend. Maar het heeft ook een functie. En de functie is om te vertellen dat mensen zijn mensen. En mensen hebben hulp nodig. En zonder het al te veel over de politiek te hebben, maar de laatste 15, 16 jaar heeft dat hele neoliberalisme van heb je eigen verantwoordelijkheid en je moet het zelf oppakken. Niet iedereen kan dat gewoon. Niet iedereen lukt dat. Niet iedereen vindt die aansluiting of heeft de kracht vanuit zichzelf om bepaalde stappen te zetten. En dan kan je het iemand wel een soort van bijna verplichten. Maar daarmee sla je een aantal stappen over. Want je zult toch hulp moeten bieden en op een bepaalde manier moeten aansluiten, omdat het anders gewoon niet lukt. En dan kan je die mensen wel wegzetten als losers of weet ik veel wat allemaal. Maar dat is niet eerlijk. Dat schetst niet een realistisch beeld.
Nee, dat ben ik het wel mee eens. Even, ik zit nog een beetje terug aan de Ikigai. Want dat betekent iets, toch? Ikigai? Zeker. Waar staat dat voor?
Het is een Japans concept, filosofie, levenswijze. En het bestaat uit 4 elementen waar je goed in bent, waar je van houdt, waar je voor betaald kan worden en waar je 's ochtends vol goeie moed je bed voor uitkomt. En als je die 4 elementen eigenlijk samenvoegt, dan kom je tot een kern. En dat is je passie, je vuur. Datgene waar je voor leeft, waar je voor inzet. En waar je eigenlijk, het is niet eens meer werk, maar waar je gewoon doet wat je leuk vindt. En daardoor eigenlijk een gelukkig leven leidt. Ja,
ja, ik herken het en ik dacht, ik vind het wel heel goed dat dan zo'n counseling dan het eerste wat voor mij naar voren kwam was de Ikigai en niet de counseling. Het klonk heel positief voor mij dat ik dacht, wauw, Ikigai, dat is echt leuk toegevoegd om dat zo te noemen.
Ja, ja, en ik moet altijd een beetje oppassen in die zin dat ik ben vrij direct en niet altijd even tactisch. Omdat ik dus al heel lang vind dat dingen anders kunnen. En het zo langzaam gaat dat ik echt denk van ja, weet je, soms moet je gewoon ook met de botte bijl hakken. Maar dat is niet altijd even handig. En daarmee bereik je soms het tegenovergestelde. Dus ik moet vaak aan een uitspraak van mijn moeder denken. Die zei altijd, met stroop vang je meer vliegen dan met azijn. En dus ik probeer ook, wat ik zeg, als ik bij gemeenten zit of overheidsinstanties of DEI of bij politici aan tafel, dan probeer ik ook echt wel gewoon tactisch het in te steken. Maar soms, voornamelijk dat stigma, dat hakt er nog steeds best wel in bij mij. Ik voel dat echt. Dat zit echt in mijn lichaam. Dat ik echt denk, ja, maar wacht eens even. Hoe kijk jij eigenlijk naar iemand? Of hoe zag je mij vroeger? Het zegt iets over jou. Niet alleen maar iets over mij, maar het zegt ook iets over jou. En als je dan een bepaalde afstand hebt tussen het een en de ander, bijvoorbeeld je zit ergens in Den Haag een bepaald beleidsstuk uit te denken, terwijl je eigenlijk niet altijd evenveel feeling hebt met datgene waar je mee te maken hebt als doelgroep, ja, dan zul je toch een keer moeten gaan kijken. En dan zul je toch een keer met je poot in de klei moeten gaan staan om dat gevoel op te doen, om het echt te zien, in plaats van alleen maar op afstand te bedenken wat goed is voor iemand. Dat werkt gewoon niet altijd.
Nou, ik denk dat veel mensen daar nog wel iets van kunnen leren, denk ik.
Ik hoop het.
Ja, zeker.
Ik blijf mijn best doen.
Ja, en nu hoor je ook, zeg maar, hoe erg jouw leven is veranderd. En denk je soms ook wel eens, als je 's ochtends opstaat, dat je denkt, ja, ik ben echt trots op mezelf. Zeker. Dat ik dit allemaal heb doorstaan.
Nou ja, kijk, als ik dan gevraagd word voor zo'n internationaal event, dan denk ik, ja, weet je, dat doen ze niet voor niks. Dat zegt iets over mij en over de kennis en de kunde die ik inmiddels in de laatste 15, 16 jaar heb opgedaan. En de manier waarop ik ook in het leven sta of hoe ik over dingen denk en mijn mening daarover geef.
Ik vind het ook wel onwijs leuk dat wij zo'n populair iemand hebben in de podcast.
Nou, dat wil ik niet zeggen, maar nee.
Daarnet had u het over de dominee met het fotootje en dat hij tussen de Boeddha-beeldjes staat en alles. Mm-hmm. Heeft religie en spiritualiteit invloed gehad op het afkicken en op het tweede proces?
Ja, religie eigenlijk niet zozeer. Het zelfhulpprogramma wat ik volg spreekt wel over God Maar niet in de vorm van religie, maar meer inderdaad in de hoek van de spiritualiteit. Wij noemen het ook wel eens good orderly direction. Dus de juiste weg vinden voor jouzelf in herstel. Wij spreken ook niet altijd over God, maar ook wel eens over een hogere macht. En die heeft 3 kenmerken. Dus dat is eigenlijk liefdevol, zorgzaam en groter dan dat ik ben. Dus het kan ook een groep mensen zijn of een spiritueel programma, een filosofie, iets waaraan jij je kan vasthouden of binden. Om op die manier ook niet alleen maar naar jezelf te kijken, maar ook met anderen bezig te zijn en daar ook krachten uit te halen. En dus ja, spiritualiteit is wel degelijk een onderdeel van mijn leven. Om niet alleen maar in mijn eigen wetendheid te blijven zitten. Want ja, er is gewoon veel meer dan alleen maar wat ik kan bedenken. Of wat ik denk dat goed is.
Deelt u deze spiritualiteit ook met de mensen die je probeert te helpen? Of laat u dat eigenlijk voornamelijk bij hun liggen of zij daar wel behoefte aan hebben?
Nou ja, ik geloof dat dat een soort van doorcijpelt in de manier waarop ik een presentatie geef, een workshop geef, mijn verhaal deel. Maar ik heb het er niet specifiek over. Ik zeg niet, jij moet dit of jij moet dat of je moet dat boek lezen of dat is goed voor jou. Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen weg daarin, in spiritualiteit, in herstel, in het leven. Ik doe wat voor mij goed is. En tenminste wat goed voelt. Niet altijd wat goed is. Ik eet veel te veel suiker. Maar nee, dus op die manier probeer ik dat wel toe te passen. En ja, wat ik zeg, het is voor iedereen anders. Dus dat is wel een lastige, niet zozeer lastig onderwerp, maar wel om over te dragen. Ja.
Ik vind het wel een mooie houvast, spiritualiteit. Dan ga ik toch nog even terug naar ja, iets wat we eigenlijk nog helemaal niet hebben besproken. Maar op dit moment, om het lekker criminologisch te houden,
ja,
is er een discussie gaande rondom de vraag of we drugs moeten gaan legaliseren in Nederland.
Mm-hmm.
Hoe staat u daarin?
Nou ja, ik ben op het congres geweest van mevrouw Halsema, de burgemeester van Amsterdam. En daar ging het niet over legaliseren, maar over reguleren. En er zit wel een heel duidelijk verschil tussen. Omdat op het moment dat je het legaliseert, dan laat je het aan de vrije markt over. En dan ligt het inderdaad naast een pak suiker, ligt er een kilo cocaïne. Ik denk niet dat dat een goed idee is. Maar ik denk dat reguleren wel een goed idee is. Zodat je controle kan houden op de productie, op de kwaliteit, op gezondheidsrisico's. Het ook vrij kan verstrekken door een bepaalde, ja, wat ik zeg, controle over kan houden voor diegene die anders wellicht gezondheidsschade, strafbare feiten plegen. Je haalt het uit de criminele markt. En de productie die nodig is om in gebruik van deze doelgroep, hè, de mensen die dat dus dan op vrije verstrekking krijgen, is relatief heel klein. Je hebt daar maar heel weinig plantages in Zuid-Amerika bijvoorbeeld voor nodig. En in de jaren 60, en nog steeds eigenlijk, in de jaren 60 heeft Nederland ook zelf cocaïne gemaakt voor medische doeleinden. En dat gebeurt nog steeds. Toen ik aan mijn neus geopereerd werd, vertelde de anesthesist mij van, hey, we gaan vloeibare cocaïne gebruiken. Toen zei ik, nou, dat gaan we niet doen, want dat is voor mij in ieder geval geen goed idee. Toen hebben ze een ander middel gebruikt, maar in de medische wereld wordt het gebruikt. Dus je kan het reguleren. En ik denk dat het een goed idee is. En ik heb ook gezien en gehoord van de mensen die er verstand van hebben, hoe ze dat dan vervolgens doen. Want, en dat is net als met ecstasy bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie Poppy kennen, Poppy Museum. Dat doet ook dit soort zogenaamde ecstasy verkooppunten als een soort van apotheek. Waarbij je dus in een bepaald doosje met een bepaald voorschrift met uitleg van, hey, werkt het wel voor je? Heb je andere psychiatrische kwetsbaarheden? Zou het invloed kunnen hebben op? Je krijgt gewoon voorlichting, de kwaliteit is gecontroleerd. In plaats van dat ik bijvoorbeeld mijn heroïne of cocaïne dan op straat koop, wat allemaal versneden is met maagzout en troep, ik dat allemaal ga roken of snuiven en de gezondheidsrisico's alleen maar toeneem. Dus ik denk voor die doelgroep, niet voor de recreatieve gebruiker, maar voor die doelgroep is reguleren echt een hele goede optie. Omdat je tegelijkertijd ook zorg kan bieden als mensen of die zorg nodig hebben, of eruit willen, of herstel kan aanbieden. Omdat je ze ook allemaal een soort van in kaart hebt. Dus ik ben daar alleen maar voorstander van. Het gaat alleen de komende 20 jaar niet gebeuren.
Dat gaat tijd kosten.
Ja, en het is van zoveel factoren afhankelijk. Omdat je moet dat met z'n allen doen. Niet alleen Nederland, want anders werkt het niet. Dan verschuift het naar een ander land. Je moet daar dus allerlei landen achter zien te krijgen. Er moet heel veel onderzoek naar worden gedaan. Omdat er... Het is ook een verdienmodel, hè? Dat hele war on drugs. Nogmaals, ook daar kan ik uren over in gesprek gaan. Ik geloof niet dat we zoveel tijd hebben. Maar er zijn zoveel verschillende documentaires en zoveel onderzoek dat wijst dat die hele war on drugs al lang verloren is. En er blijft maar geld naartoe gepompt worden. Het bezet 80% van de politiecapaciteit. Het is echt... Dat moet gewoon stoppen. Ja. Ja.
Is er misschien nog iets dat nog niet besproken is, wat u nog heel graag kwijt wil?
Heel kort, als het mag.
Ja, natuurlijk.
kijk, jullie medestudenten en jullie zijn in opleiding. Een opleiding tot criminologie, als ik het goed heb begrepen. Mm-hmm. In algemene zin vergeet de mens niet. Want de mogelijkheid bestaat dat je met je neus in de boeken duikt en onderzoeken en onderzoeksresultaten en allerlei cijfers en dingen. Ik snap dat ze noodzakelijk zijn om om een onderwerp uit te diepen. Ik ben er niet zo van, alhoewel ik ze wel gebruik. Ik werk samen met Trimbles en allemaal mooie dingen. En die gebruik presentatie. Kijk, hoe mooi. Ik heb er voor de rest niks mee, maar het helpt wel. Vergeet de mens niet. In de meest brede zin van het woord. En wees af en toe die dominee.
Een mooie boodschap.
Hele mooie boodschap.
Oké, nou heel erg bedankt in ieder geval voor je tijd. En ik hoop dat je het leuk vond om te doen.
Zeker. Ja, ik vond het absoluut heel leuk. Ik vind het onderwerp leuk. Ik vond jullie heel aardig. Goeie vragen. Dus,
gelukkig.
Dank jullie wel.
Ja, dat was hem alweer.
Bedankt voor het luisteren. Wij hopen dat jullie het net zo interessant vonden als dat wij dat vonden. En natuurlijk dat jullie naar de volgende aflevering zullen luisteren.